In het midden van Hebreeën 9 waren wij terechtgekomen. Hebreeën 9, waar boven het hoofdstuk staat het volmaakte offer van Christus. En zo is het maar net, daar gaat het over. En waarin in de eerste helft in elk geval uiteengezet wordt dat het ingaan van de hoge priester in het heilige der heiligen op grote verzoendag de uitbeelding is van het aanbreken van het nieuwe verbond. Met andere woorden, de Heer ging de hoge priester ging in het heilige der heiligen. En dat betekent, de Heer Jezus Christus ging in het nieuwe verbond als zodanig. En daar in dat nieuwe verbond, in het heilige der heiligen, bracht hij zijn offer eens en voor altijd. En in dat verband wordt erop gewezen dat als de hoge priester eenmaal per jaar inging in het heilige der heiligen, dan moest de dienst in het heilige, het eerste vertrek van de tabernakel, gestopt zijn. Normaal gesproken ging dat alle dagen constant door. En er is één uitzondering, dat is die van de grote verzoendag. En dat is een beeld van het oude verbond dat immers beëindigd wordt of werd toen het nieuwe verbond aanbrak. In het heilige wordt geen werk gedaan. Het mag dan heilig zijn, dat wordt van de wet ook gezegd. Het mag dan heilig zijn, rechtvaardig en goed bij gelegenheid. Maar niettemin is de wet zwak en onprofijtelijk. De een en ander wordt gerealiseerd door dat ene offer van de hoge priester eenmaal per jaar onder het oude verbond, als uitbeelding van dat ene offer van Christus waarmee hij het nieuwe verbond als zodanig heeft ingewijd en een einde gemaakt heeft daarmee aan de heerschappij van de wet. En we waren geëindigd in vers 14, dat is ongeveer het centrale vers ook in dit hoofdstuk. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten en niet uw vlees, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Want dat eenmalige offer van Christus maakt ons als gelovigen bekwaam om God te dienen onder het nieuwe verbond. Onthoud die, want dat is waar het echt over gaat. Dat eenmalige offer van Christus, dat feitelijk nog steeds voortduurt, maakt ons gelovigen, ons wedergeboren mensen, bekwaam om God te dienen onder het nieuwe verbond. Het is niet de oorzaak van onze zaligheid als zodanig. Het spreekt ook niet over onze wedergeboorte als zodanig, maar het spreekt over wat daarna tot stand gebracht is en wordt, ook in de tegenwoordige tijd. Daar heb ik u vorige keer ook een paar keer op gewezen, dat die dingen in de tegenwoordige tijd staan. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus en ik herhaal nogmaals wat ik vorige keer ook gezegd heb. We zijn tot op heden geen enkele schriftplaats tegengekomen waar de term offer of offeren of een equivalent daarvan gebruikt wordt voor de kruisdood van de Heer Jezus op Golgotha. Ik zeg het met enige aarzeling. Maar niettemin zeer gedecideerd, want het is gewoon zo. De term is daar in de Bijbel althans niet op van toepassing. De term offer is van toepassing op het tegenwoordige werk van Christus sindsdien. En op grond van de kracht van zijn onvergankelijk leven, op grond van zijn opstanding dus. Want sindsdien is hij hoge priester, zoals uitgebreid uiteengezet in hoofdstuk 7. En sindsdien brengt hij een offer en doet hij dus een hogepriesterlijk werk. En dat kan niet slaan op Golgotha uiteraard, maar het slaat op wat de Heer in onze tegenwoordige tijd doet. En in de eerste helft van Hebreeën 9 wordt met nadruk dan gezegd dat daarmee het nieuwe verbond in werking is getreden en dat wij dus leven onder een nieuw verbond. Dat wij een hogepriester hebben als middelaar of borg van dat nieuwe verbond enzovoort. En elke keer als ik zeg nieuw verbond, moet u erbij denken dus, dus niet het oude. Dat is niet de wet. Er zijn heel wat schriftplaatsen waarin uitgebreid uiteengezet wordt dat wij niet onder de wet leven. Maar daarnaast heb je heel wat schriftplaatsen, zoals heel de Hebreeënbrief, dat ons uiteenzet dat wij leven onder het nieuwe verbond. Maar dat impliceert automatisch ook, dus niet onder het oude. En waar het misverstand vandaan komt, dat we toch onder de wet leven enzovoorts, daar zullen we het dan maar niet over hebben, want daar gaat het hier ook niet over. Hè? Daarna komen we aan het tweede gedeelte, min of meer, van Hebreeën 9, waarbij het nog steeds gaat over de hoge priester op Grote Verzondag en de betekenis van zijn werk. En in dat verband komen wij het woord offeren weer tegen. Na vers 14 komen we het weer tegen in vers 23. Vers 23 van Hebreeën 9. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemel zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Dit vers, vers 23, grijpt natuurlijk terug op vers 15 tot en met 22, waar ik het niet over gehad heb. Maar daar wordt uiteengezet in dat schriftgedeelte dat bij het aanbreken van het oude verbond de voorwerpen die daarin betrokken waren en eigenlijk ook het hele volk zelf en zelfs het boek waarin de instructies, de voorschriften geschreven waren, het wetboek dus, de Torah om zo te zeggen, zij werden allen besprenkeld met bloed. Dat staat vanaf vers 18 in elk geval. Waar staat waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden, vers 19, na de wet van Mozes, tot al het volk, heel het volk, dus alle geboden, tot heel het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken. Dat is dezelfde uitdrukking die ook van toepassing is op Grote Verzondag dus, het bloed van kalveren en bokken, of stieren en bokken eventueel. Samen met water en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. Met de uitdrukking uit Exodus 24. Mozes besprengde alles wat gewijd werd aan de dienst van God met bloed. En nog zo het een en ander, maar in ieder geval met het bloed van kalveren en bokken. Onder het uitspreken van deze woorden: dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. Maar ik hoop dat u bij het lezen van die uitdrukking, dit is het bloed enzovoort, meteen denkt aan wat wij noemen de inzetting van het heilige avondmaal. Want toen zei de Heer: dit is het bloed des nieuwe testaments. Heb je dat? Dat voor velen vergoten wordt. En Mozes zei: dit is het bloed van het oude testament. Dat oude zei hij er niet bij, er was nog geen ander. Hij zei: dit is het bloed des testaments, implicerend het oude testament, dat daar voor velen vergoten werd. Namelijk, hij besprengde het boek zelf en heel het volk. En feitelijk alle voorwerpen die in die dienst betrokken waren. Hebben die tot zover? Nou goed, en bloed is leven, zo zonder meer. En als Mozes dus zegt: dit is het bloed des testaments, het welk God aan jullie heeft geboden, dan heeft hij dus over het bloed des oude testaments. Het bloed van het oude verbond, dat lijkt me duidelijk. Zie. Maar het is de uitbeelding van wat later plaatsvond en wat hier dus met andere woorden herhaald wordt, namelijk: dit is het bloed van het nieuwe verbond, eigenlijk, zie. En daarbij gaat het om ander bloed, namelijk ander leven. Het is namelijk het bloed van de Heer zelf, dat zei hij trouwens ook, mijn bloed, zie. En het is het bloed van het nieuwe verbond, dat wil zeggen, het is de uitdrukking, de uitbeelding van eeuwig leven. Het gaat nu natuurlijk om het verschil, maar het neemt niet weg dat die besprenging met bloed bij de aanvang van het oude verbond een uitbeelding is van de besprenging met bloed bij de aanvang van het nieuwe verbond. Die uitdrukking, besprenging met bloed, vinden wij, zover ik mij herinner, naast dit vers in Hebreeën 9, alleen nog in Hebreeën 12, vers 24... waar wij geacht worden gekomen te zijn tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, enzovoorts. En we zijn gekomen tot vers 24 van Hebreeën 12. We zijn gekomen tot de middelaar van het nieuwe verbond, comma, Jezus, comma, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Dat laat zich raden, want het bloed van Abel verdween in de aardbodem en dat was het dan. En dat zei de Heer later ook tot Kain, het bloed van uw broeder schreeuwt, staat er geloof ik, vanuit de aardbodem. Dat leven werd dus verspild en bleek ijdel te zijn, dat is de naam van Abel. Het diende verder tot niks. Maar hier wordt gesproken over de middelaar van het Nieuwe Testament, Nieuw Verbond, Jezus, en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Met andere woorden, het gaat over het bloed van Christus waarmee wij besprengd worden. En daarna ken ik de uitdrukking alleen nog, maar het is een beetje uit het hoofd, dus het is niet helemaal zeker wat het nu zegt, maar voor zover ik weet, ken ik de uitdrukking besprengen met bloed in het Nieuwe Testament alleen nog uit 1 Petrus 1 vers 2, denk ik. Het kan zijn dat ik er een over het hoofd zie, maar ik meen dat dit compleet was. 1 Petrus 1 vers 2. Waar de brief geschreven wordt aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes en tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Een simpele idee achter de uitdrukking is dat wij als het ware besprengd zijn geworden met het bloed van Jezus Christus. Dat wil zeggen, wij hebben zijn leven ontvangen. Hij heeft zijn leven aan ons overgedragen. Een van de uitdrukkingen, ontleend aan het Oude Testament dus, is die van besprenging met bloed. De andere is die, niet die van besprenging, maar de andere is die van dat we ervan drinken. En dat wordt uitgebeeld in de avondmaalsbeker, uiteraard. En in Johannes 6 staat het ronduit. Ik meen tenminste dat het Johannes 6 was. Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt. En u wordt geacht te begrijpen dat het brood van het avondmaal is een uitbeelding van zijn vlees, zijn lichaam. En daar maken wij deel van uit. En de wijn is een beeld van het bloed in of van dat lichaam. En de beide uitdrukkingen vind je dus met grote nadruk in Johannes 6. Wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt enzovoort. Verklaart trouwens ook waarom wij in het Johannes Evangelie de zogenoemde inzetting van het avondmaal missen. Waarom ook? Het is al uitgebreid besproken. In ieder geval in hoofdstuk 6. En daarna nog wat schriftplaatsen trouwens, maar daar ga ik verder niet op in. Zie? Maar die besprenging wil zeggen dat bloed, namelijk leven, wordt overgedragen. En zoals onder het oude verbond dat bloed van stieren en bokken werd overgedragen op zelfs heel het volk, zo wordt onder het nieuwe verbond dat bloed, maar nu niet van stieren en bokken of kalveren en bokken, maar nu dat van Christus zelf, nog steeds ontleend aan vers 12, 13 en 14 van Hebreeën 9, wordt inderdaad aan ons overgedragen. Er wordt dus inderdaad gezegd dat wij deel hebben aan zijn opstandingsleven en dus wij leven onder dat nieuwe verbond. Zie? En dat is de strekking van vers 23 van Hebreeën 9, zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen, dat wil zeggen de oud-testamentische dingen, want dat waren voorbeelden, typen, weet u nog? Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, door deze instructies en door deze besprenging met bloed. Maar de hemelse dingen zelf, en daar behoren wij toe, zal langzamerhand duidelijk zijn, de hemelse dingen zelf worden gereinigd door betere offeranden dan wel door beter bloed. Want wat er geofferd werd, was bloed. Op de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen werd alleen maar bloed geofferd. En als wij door bloed of door een offer gereinigd worden, is het door zijn bloed. En dat is een belangrijke waarheid. Want het betekent vervolgens wel degelijk dat als er gezegd wordt dat wij gereinigd worden door het bloed van de Heere Jezus Christus, dan wordt het gezegd over kinderen Gods, over wedergeboren mensen, die dat bloed hebben ontvangen. En dat bloed doet wat het altijd doet, wat het hoort te doen. Het reinigt namelijk. Het voedt, dus de ene kant. Het brengt wat aan, het brengt voedsel rond in het lichaam toch. Dat is wat bloed doet. Had ik het daar al over gehad hier in deze reeks? Geloof het niet, hè. Maar voor alle duidelijkheid dan. Wat bloed doet, als het wat doet tenminste. Als bloed wat doet, is het voedingsstof aanvoeren. Het hele lichaam door, zal ik maar zeggen. Al wat we eten wordt overgedragen aan bloed. En ook zuurstof trouwens via de longen, wat via de longen binnenkomt, wordt overgedragen aan het bloed. En het bloed brengt het rond in ons lichaam. Het schijnt precies te weten waar het de dingen moet brengen. Maar goed, beschouw het altijd als, toch maar als een wonder. Dat betekent dat ik er niks van weet natuurlijk, anders zou ik het niet zeggen misschien. Maar ik beschouw het maar het liefst zo als een wonder. Het brengt voedsel rond. En alles wat in het lichaam onbruikbaar is of afgebroken is of zelfs afgestorven is, wordt door het bloed afgevoerd. En dat is de reinigende werking van bloed. Met andere woorden, bloed kan alleen reinigen als men het heeft. En niet als uitdrukking van de dood, want als bloed dood is, bloed kan namelijk ook dood zijn, als bloed dood is, doet het namelijk helemaal niets. Hè? Nee, ik heb dat wel eens eerder gezegd, dat wil ik nog wel een keer zeggen. Daar heb ik als jongetje, heb ik daar al problemen mee gehad. Eerlijk waar, dat idee van dat bloed reinigt. Wij kregen altijd op ons kop van onze moeder, dat als wij bloed hadden in onze kleren, moesten we de kleren meteen inleveren, want anders ging het er niet meer uit. Dat wil zeggen, voor ons waren er geen ergere vlekken dan bloedvlekken, is ons ingepeperd in de tijd. En hoe dat nou reinigen kon, daar heb ik als kind erg onder geleden, ik begreep het niet. He? Eerlijk, en het heeft jaren geduurd voor ik begreep wat de Bijbelse uitdrukking dus eigenlijk betekent. Zie? Het gaat om levend bloed in onze aderen. Dat het is waar het moet zijn. En dat het leeft, namelijk beweegt. Want dan leeft het, dus beweegt. Het zijn synonieme begrippen feitelijk. Je kunt ook zeggen, het is bloedverzorgd communicatie. Brengt de leden van het lichaam met elkaar in verbinding. En wat het ene lichaamsdeel of orgaan produceert, wordt naar het andere gebracht door het bloed. En andersom. Ik bedoel, dat bloed moet het doen. Ons eigenlijke leven is het bloed. Als je het kwijt bent, je bloed, dan ben je dus ook inderdaad dood. Zo simpel is dat, hè? Bloed is leven. Laat het vooral goed tot u doordringen. En dat leven van Christus in ons heeft een reinigende werking. Daarom staat er dat Christus ons reinigt. Niet gereinigd heeft alleen maar. In het verleden ooit een keer. Maar dat hij ons reinigt. Hij doet het nu. Hij doet het door zijn woord, het bad des waters, door het woord, maar woord is leven. En andere schriftplaatsen zeggen dat inderdaad het bloed van Christus ons reinigt. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Indien we zeggen dat wij geen zonde hebben, niet hadden, hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En indien wij onze zonden belijden, gezegd tot gelovigen, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde, van alle zonde, of hoe het er maar staat. Het is het tegenwoordige werk van Christus in ons, van het leven, dan wel het bloed van Christus in ons. En daar gaat het om. Vandaar dat dingen door bloed gereinigd worden, blijkbaar. Dat is wat bloed immers doet. En het bouwt op, vanzelfsprekend. En het werk van Christus in en aan ons is precies dat werk. Namelijk, hij reinigt ons, enerzijds, en de andere kant, hij bouwt ons op. Hij voedt ons. Zie? En dan wordt het ineens een heel begrijpelijk beeld. Maar dat is het Bijbelse beeld, zie. Nou goed. Vers 23 weer. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden in het Oude Testament der dingen die in de hemel zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf, en daarmee de nieuwtestamentische dingen onder hemelse dingen te verstaan, de dingen die uitgebeeld worden in het heilige der heiligen, want dat waren hemelse dingen. En die dingen worden gereinigd door betere offeranden, namelijk niet door het bloed van stieren en bokken, maar door het bloed van Christus uit vers 14. En dan vers 24, want je vraagt je af, hemelse dingen, ik dacht dat het waren de dingen van het nieuwe verbond, want daar ging het toch over? Daar ging het ook over, maar vers 24 licht het toe en zegt, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen, dat met handen gemaakt is. En vers 24 loopt min of meer parallel dus aan vers 11 en 12 en wat er verder volgt. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld, antitype, maar dat is hetzelfde als type. Het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. En wat eerst heette, hij is ingegaan in het nieuwe verbond, in het Nieuwe Testament, zo u wilt, heet nu, hij is ingegaan in de hemel zelf, waarbij het nieuwe verbond en de hemel met elkaar geassocieerd worden. Dat wil zeggen, met elkaar in verbinding gebracht worden. En dat moeten wij kennen, want wij weten dat wij met Christus gezet zijn in de hemel en daar leven wij onder het nieuwe verbond. Dus die twee dingen vallen samen. Is dat altijd zo, is dan de vraag. En het antwoord is nee, het is niet altijd zo, maar in onze tijd wel. Ja, het is jammer dat ik die dingen, dat ik daarop in moet gaan, maar maar het is misschien toch wel nuttig. Het idee is namelijk, en ik probeer het zo neutraal mogelijk te zeggen, het idee is namelijk dat bij de opstanding van Christus het nieuwe verbond is aangebroken. Ik dacht dat we daar nog lang genoeg bij stil hadden gestaan. Hoofdstuk 7 is daarin duidelijk genoeg. Hij is hogepriester geworden in zijn opstandingen naar de kracht des onvergankelijke levens. Is hij dus hogepriester? Ja, hij is hogepriester en dat kan alleen als het nieuwe verbond in werking getreden is. En als het nieuwe verbond in werking treedt, is het oude verbond gestopt. En degenen die er nog onder leven, doen dat onrechtmatig. Even terug naar de beeldspraak uit het begin van het hoofdstuk. Is de hogepriester in het heilige der heiligen? Ja. Dan betekent het dat iedereen die zich op dat moment zal bevinden in het heilige, bevindt zich daar ten onrechte en in strijd met de uitdrukkelijke voorschriften. Met andere woorden, dat is zondig. Daarom is het zondig om onder de wet te leven. En dan kom je dus in een vicieuze cirkel, want men heeft het idee dat de wet de bedoeling heeft om de zonde te bestrijden en weg te nemen. Nou, zolang het eronder blijft, is men een zondaar. Dat op zich is zondig, namelijk, toch, is in strijd met de voorschriften. Kortom, wij leven in onze dagen onder het nieuwe verbond. Niet op grond van het een of ander, maar gewoon op grond van het ingaan van Christus in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. De andere optie bestaat domweg niet. Daarom moet ik u zeggen dat het samenvallen van nieuw verbond en de hemel uitzonderlijk is, maar het is van toepassing op onze tegenwoordige bedeling, waarin de eerstelingen van dat nieuwe verbond, dat moeten dan logischerwijs de gelovigen zijn, in elk geval vanaf de opstanding van Christus. Was dat Handelingen 28? Nee? Nee. Was dat Handelingen 2? Ook niet. Het was daarvoor. Toch? Vanaf eerste paasdag. Dat is nog voor Handelingen 1 dus. Vanaf die tijd is het nieuwe verbond aangebroken, zodat je nooit kunt zeggen, de apostelen of de discipelen die predikten wat anders dan wij, of die dachten wat anders dan wij, of die behoren tot een andere gemeente dan wij. Toch? En als dat wel zo is, dan gaan zij naar de hemel en wij niet. Want zij waren eerder dan. Laat hem goed tot u doordringen. De gemeente van eerstelingen is om die reden, omdat ze eerstelingen zijn, hemels, want al wat de baarmoeder opent, elke eersteling van het mannelijk geslacht, zodat het toch wel problematisch wordt als je de gemeente hardnekkig als een vrouwtje blijft zien. Sorry. Zie hoeveel problemen eraan liggen. En al die dingen die nemen, die verduisteren het tegenwoordige werk van Christus. De gemeente is mannelijk, is bovendien eerst geboren en daarom bestemd voor de hemel. En dat is uitzonderlijk, want ook een wedergeboren mens was niet bestemd voor de hemel, maar voor de aarde, voor een nieuwe aarde namelijk. Logischerwijze, ik bedoel, wat valt daar aan uit te leggen? Dat is een vanzelfsprekende zaak. Natuurlijk kan het uitgelegd worden. Dat wil zeggen, je kan de schriftplaatsen voor aanhalen, maar je kan er niks aan uitleggen. De mens is gemaakt om op de aardbodem te wonen. Alleen de mens wordt door de dood verhinderd te blijven, dus wordt het tijd dat hij eeuwig leven ontvangt, zodat hij op de aardbodem kan wonen. Want wonen in de Bijbel betekent blijven en blijven betekent wonen. Het is hetzelfde woord. Vroeger in het Nederlands ook trouwens. Hè? Maar de gemeente van eerstgeborenen, dat is uit onze dagen, krijgt om die reden als eerstgeborenen hemels burgerschap. En dus, wij zijn eerstelingen van het nieuwe verbond, maar als eerstelingen hebben wij dus ook een hemelse roeping, erfenis, positie en hoe dat maar heten mag. En daarom valt het samen. En in de toekomst wordt dat weer anders. Dat staat er trouwens ook, want dit hoofdstuk eindigt in vers 28 met alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Het zal duidelijk zijn dat dat een uitspraak is over de wederkomst van Christus. En dat betekent automatisch dat wat hiervoor gezegd is, en daarmee alles wat in deze brief gezegd wordt, van toepassing is op degenen die leven sinds de opstanding van Christus, namelijk sinds zijn aanstelling tot hoge priester naar de orde van Melchizedek, en voorafgaand aan zijn wederkomst. Daarna blijft hij nog steeds in der eeuwigheid hoge priester naar de orde van Melchizedek. Als mensen daarna, na de opname van de gemeente, tot geloof komen, dan komen ze net zo goed te leven onder het nieuwe verbond. Echter niet meer als eerstelingen, dat was maar een uitzondering, toch? En zij leven dus gewoon straks als gelovigen op aarde, ook in de 1000 jaren, maar ook daarna, onder datzelfde nieuwe verbond, met Christus als hoge priester, maar het valt niet samen met de hemel. Ze hebben een aardse positie. En als je dat inbrengt tegen het ultradispensationalisme, dan vinden ze ogenblikkelijk uit dat de hemel ineens weer gewoon het hiernamaals is of iets dergelijks. Of dat je verschillende hemelen hebt. Je hebt het hemelse en het overhemelse. Dan moet men het weer kloppend zien te maken om de theorie in stand te houden. En daar komen al die ingewikkelde leringen, uitleggingen vandaan. Maar het heeft geen enkele zin om er tegenin te gaan. Ze komen voort uit een verkeerd concept. Het concept is bij hun is namelijk dat we in Handelingen nog niet van doen hebben, althans in het begin van de Handelingen nog niet van doen hebben met de gemeente uit onze dagen. Maar als dat zo is, als dat zo zou zijn, dan heeft Christus dus een heleboel lichamen, meer dan één in elk geval, waarvan hij allemaal het hoofd is. Het lijkt me tamelijk monstrueus, toch? En het einde betekent dat wij geen hemels burgerschap hebben. Zo zonder meer. En al het andere kun je rustig buiten beschouwing laten, want het doet het daarna ook niet meer toe. Vooruit maar weer. Hoe dat ook zij, Christus is niet ingegaan, vers 24, in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar dat was al gezegd, maar in de hemel zelf. Niet alleen in het nieuwe verband, maar daarmee ook in de hemel. Dat wil zeggen dat het verhaal tweeledig is, maar dat idee, dat het tweeledig is, twee kanten heeft, dat wordt verder uitgewerkt, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor natuurlijk, en het valt tamelijk buiten ons onderwerp. Dat wordt verder uitgewerkt in Hebreeën hoofdstuk 12, in die woorden waar we al even heel snel waren. Hebreeën 12 vanaf vers 23, nee, vanaf vers 22. Daar wordt ook namelijk een vergelijking gemaakt tussen oude verbond en nieuw verbond. Waarbij in vers 22 staat, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en tot de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem, tot de vele duizenden engelen, tot de algemene vergadering, tot de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemel opgeschreven zijn, tot God de rechter over allen, en tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het nieuwe verbond, en tot het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Enzovoort. Een hele opsomming, maar ik neem alleen de eerste zin. Gij zijt gekomen tot, betekent gij zijt toegevoegd aan. En dan staat er, gij zijt gekomen tot de berg Sion. Staat er, hè? Vers 22. Maar het staat tegenover, vers 18, waar staat, gij zijt niet gekomen, want gij zijt niet gekomen tot de berg. En dan vers 22 weer, maar gij zijt gekomen tot de berg. Dat heb u toch, hè? Het zal duidelijk zijn dat dat parallel loopt. Er wordt eerst gezegd waar we niet bij horen, daarna waar we wel bij horen. En in beide gevallen gaat het om een berg. Maar in vers 18 heet het, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En daar tegenover staat, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. Maar de clue is, de berg Sion is wel degelijk een tastelijke berg. Waarom staat het woord tastelijk er dan bij in vers 18? Is er dan ook een ontastelijke berg? Het antwoord is, ja wis, want je moet eigenlijk, en dan ga ik een plechtige term gebruiken, je moet eigenlijk de ellipsis aanvullen. En een ellipsis is taalkundig een weglating. In een ellipsis wordt iets weggelaten. Met andere woorden, er ontbreken woorden uit zinnen. Met opzet om ze niet al te veel klemtoon te geven en omdat het sowieso duidelijk moet zijn of wat voor reden er maar voor is. Komt in de Bijbel veel voor. Voorbeeld van een ellipsis, heel mooi. Jezus deelde het brood uit aan de discipelen en de discipelen aan de scharen. Dat staat er echt. Ik weet niet of het helemaal precies zo staat, maar zo staat het er wel. Hij deelde het brood uit aan de discipelen en de discipelen aan de scharen. Als je nou niet begrijpt dat daar een woord is weggelaten, dan krijg je onzin. Want er staat dat hij het brood uitdeelde aan de discipelen en dat hij daarna de discipelen uitdeelde aan de scharen. Maar het uitdelen wordt gewoon niet meer genoemd. Dus dat moet het zijn, hij deelde het brood uit aan de discipelen en de discipelen deelden het brood uit aan de scharen. We vullen het automatisch in, lezen eroverheen, want we begrijpen wat het betekent. Dat is een ellipsis. Dat weet je? Nou goed, deze is iets lastiger. Hier moet je een paar keer invullen, want in de eerste zin is ook wat weggelaten. Schrijf vers 18, althans het eerste zinnetje maar even, van vers 18 en van vers 23 en van vers 22 onder elkaar. Dan merk je dat wat er weggelaten is, namelijk vers 18 had moeten zijn, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar dat staat er niet. Waarom moet het er dan toch bij eigenlijk? Omdat in vers 22 wel degelijk ook een naam van de berg gegeven wordt. Want die heet Sion. De namen lijken nog op elkaar, dat is ook niet voor niks, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Dus het wordt, gij zijt niet gekomen tot de berg Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion. En nou dat woord tastelijke in vers 18... Dat mis je in vers 22, maar het zal duidelijk zijn vanwege de tegenstelling dat in vers 22 niet het woord tastelijk is weggelaten, maar het woord ontastelijk. Heb je dat? Het is een wat lang verhaal, maar het is ook een beetje technisch. Maar goed, dus beide zinnen luiden dus, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg Sinaï, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion. Heb je dat? Maar Sion is wel degelijk een tastelijke berg. Maar dat is een berg op aarde. Niet in Arabië, maar in Canaan, om zo te zeggen. Maar het idee is dat het verschil moet uitdrukken tussen oude en nieuw verbond. Maar dan toch het nieuwe verbond op een hoger niveau. Het aardse niveau zou dat van Israël zijn in de toekomst, na de opname van de gemeente, tegen hen zou kunnen gezegd worden, als ze straks in de wederkomst van Christus tot geloof komen, terugvergaderd worden naar het land en gebracht worden in het koninkrijk, zou gezegd kunnen worden, gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar gij zijt gekomen tot Sion. Je leeft niet meer onder de wet, maar onder de heerschappij die van Jeruzalem uitgaat. Sion, Jeruzalem. Maar voor ons geldt niet dat wij in Jeruzalem gebracht zijn, of in Sion, of toch? Jawel, maar tegelijkertijd in overdrachtelijke betekenis. Namelijk niet in Jeruzalem op aarde, maar in Jeruzalem in de hemel. Wat het ook wezen mogen. Maar dat staat er ook, want er staat, gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg Sion, namelijk de stad des levende Gods, en niet de stad van David. Tot het hemelse Jeruzalem. En daar heb je dus de dubbele tegenstelling. Als het de tastelijke Sion geweest zou zijn en het aardse Jeruzalem, heb je de simpele tegenstelling tussen oude en nieuw verbond, maar gewoon op aarde. En in ons geval, omdat we eerst geborenen zijn, en die term staat erbij, het is bovendien eigenlijk een Hebreeuwse uitdrukking, die van eerstgeborenen, maar het staat er niet voor niks bij. Het betekent dat wij geplaatst zijn wel onder het nieuwe verbond, maar dan in de hemel, op een hoger niveau. En dat is de tegenstelling tussen links en rechts, links oude verbond, rechts nieuwe verbond, maar het is tegelijk de tegenstelling tussen op aarde en in de hemel. Heb u dat? En vandaar de dubbele toepassing ook van Grote Verzondag. De Heer ging in het Heilige der Heiligen. Dat is een beeld van het Nieuwe Verbond. Maar op ons van toepassing gebracht. Bovendien ook nog van de hemel zelf. En allebei is waar. Valt samen. Nou goed. Dan laat ik dat maar bij, want het is natuurlijk een heel uitgebreide uiteenzetting daar in Hebreeën 12. Bovendien, heel Hebreeën 12 gaat over eerst geboorterecht, dat weet u toch, hè? Gaat over dat wij een loopbaan zouden lopen om tot zoon te worden gesteld, want daartoe zijn wij geroepen. En dus worden we daartoe getuchtigd, heet het, gekastijd zelfs. Het heet opgevoed dus. En bovendien zouden we oppassen dat we niet de fout maken van Esau die om een spijs het eerstgeboorterecht weggaf. Want daar krijg je spijt van. Net als Esau staat er met grote nadruk. Want gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. En daarom moeten wij ons ook houden aan hetgeen gesproken is. En daarom staat er, zie toe dat gij die spreekt onder dit nieuwe verbond niet verwerpt, enzovoort. Dat is het volgende vers in Hebreeën 12, vers 25 namelijk. Maar goed, ik ga terug naar hoofdstuk 9. Voor de goede orde en voor de statistiek. We eindigden in vers 14 vorige keer, daar staat het woord offeren met een voorzetsel ervoor, opofferen. Maar dat is hetzelfde. Daarna hebben wij in vers 23 de uitdrukking betere offeranden. Dat zijn dus logischerwijze de offeranden onder het nieuwe verbond. Want alle dingen onder het nieuwe verbond heten beter. De betere offeranden. Daarna lees ik vers 24 eerst. Daar komt het woord niet voor, maar daarna weer wel. Vers 24, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is antitype, type van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen. Nu, niet om toen bij zijn opstanding, maar nu, want het is eens en het blijft zo, hè. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons, want hij staat in die positie en hij vertegenwoordigt ons, nu nog steeds, blijft zo. Vers 25, nog ook opdat hij zichzelf dikwijls, meerdere keren dus, zou opofferen, gelijk de hoge priester elk jaar. Alle jaar, elk jaar. Gelijk de hoge priester elk jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed onder het oude verbond. Want hij is nu eenmaal en voor altijd ingegaan met zijn eigen bloed, lazen wij eerder in dit hoofdstuk. En hier staat het woord offeren weer, hè? Vers 25 en dan vers 26. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Dikwijls, Dat wil zeggen, jaar in, jaar uit, wellicht, begrijp je me goed, zijn lijden, inclusief zijn dood, ging aan het offeren vooraf. Dat hebben wij ook uit het Oude Testament geleerd. In het algemeen gesproken, alles wat op het altaar komt en levend was, wordt eerst gedood. Met de ene uitzondering van Isaac. Maar goed, uitzonderingen zijn er nou eenmaal. Maar dit is de regel. En zo geldt dat de Heer Jezus geofferd werd nadat hij eerst gestorven was. Als ik zeg maar weer, als u dat bij het woord offeren wilt intrekken, zo van offeren houdt in, sterven en daarna op het altaar komen leven, zeg ik dat is prima, dat mag voor mij, maar het werkt wel verwarrend, omdat als er helemaal over gaat, in het Oude Testament deze dingen wel degelijk gesplitst worden. Iets zal geofferd worden, het is een offerdier, maar voor het geofferd wordt, wordt het eerst geslacht. Dat is een betere formulering. En voor de rest is het een kwestie van taal, met alle risico's van dien, hè? Maar dit was eenmaal. En let ook op dat er staat, anders had hij dikwijls moeten lijden van de nederwerping, de grondlegging der wereld af, zodat de oorzaak van de zonde rechtstreeks in verband gebracht wordt met de grondlegging, de nederwerping der wereld. Zie? Dat hangt dus met elkaar samen blijkbaar, hè? Maar goed, dat is hier een zijlijn. Maar nu, weer het woordje nu. Net als in vers 24, nu is hij eenmaal, once and for all, nu is hij eens en voor altijd in de voleinding der eeuwen geopenbaard. Dit is ook een leuke tekst voor degenen die altijd goochelen met het woord eeuwen. Hè? Die kunnen hier ook niet meer uitkomen. Welke eeuwen? Hoeveel eeuwen waren dat? Het antwoord is, het was er maar één. Dan zegt hij, ja, er staat eeuwen, er zijn tenminste twee. Dan zeg ik, mis, want het is geen wiskunde, het is taal. Koren, hoeveel koren zijn dat? Hangt er vanaf wat je onder koren verstaat natuurlijk. Hè? Maar granen. Hoeveel granen zijn dat? Wateren. Hoeveel wateren zijn dat? Hoeveel water heb je als je water hebt? En hoeveel is dan twee wateren? Dit is onzin. Dat kan helemaal niet. En dat komt omdat deze meervoudsvormen niet de aanduiding zijn van wat men dan noemt de rekenkundig meervoud. Maar een meervoud van, laten we zeggen, van uitgestrektheid. Dat wil zeggen, er wordt alleen maar aangedrukt, mee uitgedrukt, dat het veel is, maar niet noodzakelijk in aantal, zodat je 1, 2, 3, 4 kunt tellen, enzovoorts. Heb je dat? En of je nou hebt de tegenwoordige eeuw of de tegenwoordige eeuwen, dat maakt niks uit. Het woord eeuwen drukt alleen uit dat de eeuw wel erg lang is. En toekomende eeuwen komt ook in de Bijbel voor. Hoeveel toekomende eeuwen zouden er zijn? Het antwoord is maar één, maar het duurt verbijsterend lang. Vooral het laatste stukje, zei iemand. Het is maar één toekomende eeuw. En de tegenwoordige eeuw ook. En dan zei iemand, ja, maar prediker 1 zegt toch dat het gaat dat er voorgaande eeuwen geweest zijn. Ja, hoeveel denkt u? 1. Dat is niks moeilijks aan, hoor. Het was alleen lange tijd, dat is wat hij zegt. In al die tijd die vooraf ging, al die tijden had ook gekund. Hoeveel tijden? Maakt geen verschil. Voor niemand, ooit. Behalve voor letterzifters. In al die tijden die geweest zijn, is er nooit wat niks nieuws gekomen, zegt de prediker. Het blijft altijd hetzelfde. Men denkt alleen dat er wat nieuws is, maar dat is niet waar. Er zijn alleen steeds nieuwe generaties die komen, die denken dat het nieuw is, want ze weten niet beter. Ze zijn pas van gisteren en weten niets. Dat is toch de Bijbelse uitdrukking? He? Ja, nou goed. Maar de voleinding der eeuwen is heus hetzelfde als de voleinding der eeuw. Toen zei iemand, ja, maar de eeuw wordt toch pas voleindigd in de wederkomst van Christus, want dat blijkt uit Matthäus 13... Zo zal het ook zijn in de volleinding der eeuw. De zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen. Enzovoort. Hè? Die de ongerechtigheid doen. En hier wordt toch gesuggereerd dat de Heer geleden heeft en is opgestaan in de volleinding der eeuwen. Dan wel de volleinding der eeuw. Welke eeuw was dat dan? En daarna zit je dus weer op het verkeerde spoor. Hè? Het is heel gemakkelijk. Ik ga er geen teksten voor opzoeken, want ik heb er domweg nou de tijd niet voor. Maar het is heel gemakkelijk. In principe zijn er maar twee eeuwen. De tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En de tegenwoordige eeuw wordt beheerst door Satan. Sterker nog, hij is eigenlijk de tegenwoordige eeuw, maar die is nog moeilijker. Maar zo is het eigenlijk wel. De tegenwoordige eeuw is het koninkrijk, het macht der duisternis, het koninkrijk van Satan. De toekomende eeuw is het koninkrijk van Christus. Want een eeuw is een heersend beginsel volgens het Grieks. Maar goed, laat me zitten. De toekomende eeuw is koninkrijk van Christus. En nou een gewetensvraag aan de oprechte dispensationalist en dus aanhanger van de bedelingenleer. Wanneer begint het koninkrijk volgens de Bijbel? En het probleem is alleen maar dat je er verschillende antwoorden op kunt geven. Maar het blijft Bijbels. Het koninkrijk is begonnen toen de Heer opstond, want toen was daar de koning. Die verwekt zou worden. Volgens de profetische woorden, volgens de psalmen. Zie? En wij zien hem gekroond met eer en heerlijkheid en op een troon. Is er dan een koninkrijk? Ja, wis. En toen begon de toekomende eeuw dus, want toen begon het koninkrijk. Weliswaar nog in het verborgene, maar mag het even wat tijd hebben. Wat dacht u hoe lang het geduurd heeft voor het koninkrijk der Nederlanden tot stand kwam? Heel lang, naar goed Nederlands gebruik. Maar vooruit, hè? Het duurde heel lang. Wat zei je, meer dan 80 jaar? Ja, dat in ieder geval, ja. Maar goed. Maar het koninkrijk van Christus, de toekomende eeuw, is al begonnen bij de opstanding van Christus. Het is nog verborgen. En de tegenwoordige eeuw duurt daarnaast nog steeds voort, maar niet meer zo fanatiek. Want hoewel wij geboren werden in de tegenwoordige boze eeuw, en daar met één voet, bij wijze van spreken, nog in wandelen, en matig en recht en godzaliglijk en rechtvaardiglijk leven in de tegenwoordige eeuw, dat is Titus 2. Heeft de Heer ons getrokken uit, dan wel wil hij ons trekken uit, nu reeds, gelaten 1 vers 4, uit de tegenwoordige boze eeuw. Hij plaatst ons namelijk in de toekomende eeuw, Efeze 2. Waar staat dat hij ons gezet heeft in de hemel met Christus, opdat hij in de toekomende eeuwen zou betonen, in de toekomende eeuwen. Dat is heel lang. Zou betonen de uitnemende rijkdom zijn genade over ons enzovoort. Wanneer? Wel vanaf het moment dat u tot geloof kwam en met hem gezet werd in de hemel. Sindsdien leeft u in de toekomende eeuw met één been, dat is het rechter als het goed is, en met het andere been nog in de tegenwoordige eeuw. En daar hinkelen we wat tussendoor in de praktijk van ons leven. Maar de bedoeling is dat we toch doen wat de prediker zei, de geest van de wijze richt zich op rechts. Om maar eens wat beeldspraak consequent door te voeren. Maar het hele idee is dat die twee eeuwen elkaar overlappen. De God deze eeuw is al teniet gedaan. Dat wil zeggen, hij spartelt nog een poosje na. Dat duurt een jaartje of 2000 en nog iets. Maar goed, maar de toekomende eeuw is inmiddels begonnen. En het laatste stukje daarvan, van die tijd, speelt zich af in de dagen van de wederkomst van Christus, waar het laatste stukje van het rijk van de tegenwoordige eeuw dus, om zo te zeggen, zich op aarde afspeelt. Het laatste stukje van het rijk van Satan, die dan al uit de hemel geworpen is enzovoorts. Maar ook hier op aarde zal hij vernietigd en weggedaan worden. En dan pas, dat is bij de aanvang van de 1000 jaren, dan pas namelijk zal dat de toekomende eeuw, namelijk het koninkrijk van Christus, volledig gevestigd zijn. En vanaf de opstanding van Christus tot het begin van de 1000 jaren bestaan die koninkrijken en die eeuwen dus naast elkaar. En daar is de strijd tussen. Vandaar dat het bestrijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht enzovoorts. Je moet dus voorzichtig zijn met de uitdrukking. De Heer zei, de oogst is de voleinding der eeuw. En in de praktijk blijkt dat het echt het einde is daar van de tegenwoordige boze eeuw. Bij de aanvang van zijn koninkrijk, blijkt uit Matthäus 13. En als hier staat dat hij in de voleinding der eeuwen geopenbaard is, dan betekent dat blijkbaar dat aangezien bij zijn openbaring, dat wil zeggen zijn opstanding uit de dood, de toekomende eeuw begonnen is, sindsdien zijn dus de dagen van de tegenwoordige eeuw of de eeuwen geteld. Dat wil zeggen, dat is nog maar één biegon. Versta je toch wel of niet? Dat is nog maar een klein rukkie tijd dan, in het Afrikaans dan maar. Hè? Daar kun je op wachten. Ik bedoel, het duurt 2000 jaar, nou zo wat. Maar het gebeurt. De toekomende eeuw is al begonnen, de tegenwoordige eeuw is nog niet volledig beëindigd. Niettemin leven wij als kinderen gods in de toekomende eeuw, was de bedoeling. Zie je? Nou goed. En dan weer gewoon naar de zin. Daar staat, maar nu is zij eenmaal, tweede helft van vers 26, nu is zij eenmaal in de voleinding der eeuwen, nou ja, het begin van de voleinding der eeuwen, voor mijn part, als dat duidelijker is, hè, geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En dat is precies wat hij doet. De zonde teniet doen. Dat wil zeggen, die zonde is er dan nog wel, want het woord teniet doen betekent niet dat het dan niet meer is, maar het betekent dat het daarna geen effect meer heeft. In de King James Version, de Authorized Version, of hoe het maar heet, die Engelse oude vertaling, staat dat dan ook, hè? Er staat een uitdrukking, ik weet het maar in mijn hoofd niet zo precies, maar er staat to make of no effect of zoiets. Zo'n soort uitdrukking. Nullifying staat er soms ook. Dan is het wel, het wordt u door een getal voorgesteld, maar dan is het wel een nul. Ik bedoel, het is er nog wel, maar het maakt verder niks meer uit. Dat is vernietigen. Net als in hoofdstuk 7, de vernietiging van het voorgaande gebod. Geschiet om dus zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Is die wet er dan niet meer? Jawel, hij is er wel, maar heeft geen effect meer. En daar gaat het om. Hè? En zo is het met onze zonden ook. Nou ja, en daarna verzen om het hoofdstuk even af te maken, vers 27 en 28. In 28 staat het woord offeren dan nog weer een keer. Het zijn woorden die spreken over de wederkomst van Christus en die in zich bergen het idee dat in de toekomst er alsnog een oordeel zal zijn. Ik ga met opzet niet op de letterlijke tekst in, omdat het buiten ons onderwerp is en ik heb alleen vanavond nog maar. Dus vandaar, maar het gaat erom dat alsnog oordeel zal zijn en dat diezelfde hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de toekomst alsnog zal oordelen. Niet alleen een zondige en goddeloze wereld, maar ook wel degelijk degenen die hem verwachten tot zaligheid, zeg maar tot loon dus eigenlijk. En dat oordeel in ons geval, dat heet onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarbij het oordeel inhoudt dat wij beloond worden voor wat hij door ons lichaam heeft kunnen doen. Dat wil zeggen over hetgeen door het lichaam geschied is. Dat is 2 Korinthe 5 waar het zo staat. En de strekking van de uitdrukking is dus dat wij als kinderen Gods wel degelijk ook in de praktijk van ons leven zouden leven onder dat nieuwe verbond en naar de beginselen van dat nieuwe verbond en onder de leiding van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want daarvoor zouden wij loon ontvangen, namelijk, maar dan moet ik twee bladzijden omslaan, hoofdstuk 12, namelijk daarvoor zullen wij tot eerstgeborenen ook individueel gesteld worden. Heb je dat? En indien niet, daar krijg je spijt van. Maar dat staat vele malen in deze Hebreeënbrief. Zelfs met heel sterke woorden. Gericht aan gelovigen. Inclusief de uitdrukking, onze God is een verterend vuur. Niet gezegd over ongelovigen of tot ongelovigen, maar tot wedergeboren mensen. Hoor. Hij zal ons leven, onze werken in het vuur brengen. Hij zal er maar staan. Zonder wat? Huh? In je hemd. Ja, in je oude natuur denk ik. Maar dat, zelfs dat niet natuurlijk. Maar ontkleed, laten we het dan zo zeggen, met dezelfde woorden uit 2 Korinthe 5 dan maar, hè? Ik bedoel, het was allemaal hout, hooi en stro. Het leek voor de mensen heel wat. Maar één vonk en het hele zaakje ging in rook op. En dat was het dan. Ik bedoel, daar sta je toch wel even raar te kijken, om het netjes te zeggen dan. Hè? Nou, daar wordt voor gewaarschuwd. In hoofdstuk 6, in hoofdstuk 10, vanaf vers 26 in elk geval. In hoofdstuk 12 uitgebreid. En daar staat die uitdrukking ook, want onze God is een verterend vuur. En dus worden wij opgeroepen om niet de wet, het oude verbond, vast te houden, want het is hout, hooi en stro, maar om vast te houden aan de genade. Laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen, vers 28 van hoofdstuk 12. Met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur. Al wat niet in deze categorie valt van onder de genade Goden welbehagelijk dienen, zal verbrand worden en dus hou je dan van je leven niks over. Dat is het hele verhaal. En dat is erg genoeg, al zijn er mensen die zijn zo vroom van bescheidenheid enzovoorts, hè, dat ze zeggen, ja, maar als ik maar een klein plekje heb in de hemel, dan is dat mij wel genoeg. Daar ben ik al heel blij mee, enzovoorts, hè. Dat is niet waar, daar bent u niet blij mee. Maar te vrezen valt dat u daar te laat achterkomt. Bovendien is in strijd met het plan van de Heer met onze levens en het werk dat hij aan u en mij wil doen. Dat is waar het over gaat. Hè? Op grond van zijn eenmalig offer. En zijn tegenwoordige positie dus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Goed, daar laten we het eerst bij, want wij gaan eerst pauzeren. Ik zal u even de statistiek geven van de Hebreeënbrief. Woorden voor offeren komen wij tegen in hoofdstuk 5 3 keer. Dat wil zeggen in 3 versen. Hoe vaak het woord er staat, weet ik niet. Maar in 3 versen, in hoofdstuk 5, in 3 versen. In hoofdstuk 7, 1 vers maar. Dat hij zichzelf heeft opgeofferd. In hoofdstuk 8, 2 versen. In hoofdstuk 9, 7 versen. En nou komen we in hoofdstuk 10, 11 versen. En daarna in hoofdstuk 11, 2 versen. En in hoofdstuk 13, nog 2 versen. Dat lijkt me wel duidelijk, hè? Het gaat dus om hoofdstuk 10. Dit hoofdstuk, waar we 11 versen vinden waar woorden voor offeren voorkomen. Daar ligt dus de climax en alles bij elkaar. Het woord komt verre, verre uit het meest voor. In de Hebreeënbrief uiteraard, hè? Goed. Maar in hoofdstuk, in de Hebreeënbrief is het met name hoofdstuk 10. Dus ik begin gewoon te lezen. Want de wet hebben de schaduw der toekomende goederen. Het is maar een beeld. Niet het beeld, dat wil zeggen het ding zelf, der zaken, kan met dezelfde offers die zij alle jaren geduriglijk opofferen, jaar in, jaar uit, nimmermeer heiligen degene die daartoe gaan. De wet kan, met al die offers, hoeveel het er ook zijn, het waren er veel, de wet kan met die vele offers nooit, nimmermeer heiligen en dus reinigen degene die daar toegaan. Maar toegaan is eigenlijk ook offeren, dat weet u nog, hè? Ingaan, naderen, toegaan. Maar het kan niet heiligen. En als het wel zo was, anderszins, vers 2, zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. De offers zouden opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden, degenen die offerden, geen weet meer zouden hebben der zonden eenmaal gereinigd geweest zijnde. Als wat de apostel zegt is simpelweg dit: als het gewerkt had, waren ze er dus mee gestopt. Als ze gereinigd waren, waarom zouden ze dan verder offeren? En dus is de strekking van het verhaal dat blijkbaar het niet werkte en dus gingen ze ermee door. En bovendien werkte het nog verkeerd om ook. En dat is vers 3. Want in plaats dat zonden werden weggenomen zodanig dat men er geen weet meer van had, geschiedde nu alle jaren juist gedachtenis der zonden. Hebben jullie dat? Men werd er door de offers juist bij bepaald, bij die zonden. Dus het werkt nog averechts ook. En precies verkeerd om. In plaats van dat ze geen weet meer hadden van zonden, werden ze juist hun zonden steeds meer en meer bewust. Goed. Want, vers 4, het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. En daarom, vers 5, daarom moest er dus een ander offer, een ander soortig offer gebracht worden. Een offer namelijk niet onder het oude verbond, want de wet kan niet reinigen enzovoort. Daarom moest er dus een offer gebracht worden onder het nieuwe verbond. En begrijp me goed, de kruisiging van de Heer Jezus was onder het oude verbond. Dat was een wettige aangelegenheid. Daar kan het dus al niet op slaan. Maar verder. Daarom, komende in de wereld, zegt hij... Wie komt er in de wereld? Hij. Komende in de wereld, zegt hij... Maar wie kwam er in de wereld? Over wie gaat het? Nou ja, de hoge priester van het nieuwe verbond. Want de hoge priester van het oude verbond met zijn bloed van stieren en bokken kon niet reinigen en onder de wet. En daarom komt er iemand anders in de wereld, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Nou zijn we terug in hoofdstuk 7 eigenlijk. Maar wanneer kwam hij in de wereld? Toen hij opstond uit de dood. Was daar uiteengezet. En dus bij zijn opstanding uit de dood, zei de Heer Jezus Christus, slachtoffer en offer hebt gij niet gewild. Twee woorden voor offers, om er een nadruk op te leggen. Al die offers betekent het gewone. Slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Met als duidelijke strekking dat dus dat lichaam dat hier genoemd wordt, geofferd zal worden. Gij hebt die offers niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Zal toch duidelijk zijn dat het in de eerste plaats gaat over het lichaam van Christus, de opgewekte. En in de tweede plaats dat dat lichaam geofferd zou worden. In plaats van de slachtoffers en offers die God niet gewild heeft. Heb je dat nog? Goed, en dan wordt het herhaald. Vers 6. Brandoffer en voor de zonde, wat het maar is voor de zonde, al die offers voor de zonde, hebben u niet behaagd, toen sprak ik, en wie is ik? De hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, die in de wereld kwam. Ik moet er ineens aan denken dat er in Hebreeën 1 de uitspraak staat in vers 6. Als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Maar die aanbidding was niet voor de Heere Jezus in zijn vernedering in de kribbe, maar voor de eerstgeborene uit de dood, uiteraard. En het wederom wil niet zeggen dat hij weer ingebracht werd in de wereld, maar het wil zeggen dat er wederom een Bijbeltekst geciteerd wordt. Want het gebeurde in het voorgaande vers ook al. Maar het gaat erom dat hier staat dat de eerstgeborene ingebracht wordt in de wereld. En wie het is, blijkt uit de voorgaande versen. De opgewekte namelijk, die gezeten is aan de rechterhand Gods, aan wie dus alle eer toekomt, die gesteld is ver boven de engelen, zegt vers 4. En daarom is er ook geschreven in Psalm 97 vers 7, dat alle engelen Gods hem aanbidden, en dat slaat op de eerstgeborene die ingebracht is in de wereld. De opgewekte namelijk. Zie? En hier in hoofdstuk 10 gaat het daar nog over. Hij kwam in de wereld, precies. En dan staat er, vers 7, toen sprak ik, toen hij ingebracht werd in de wereld, dat wil zeggen vanuit het dodenrijk, toen hij gesteld werd tot hoge priester, om zo te zeggen, in zijn opstanding, toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als je nou vanaf vers 5 nog een paar keer leest, dan kun je daarna antwoord geven op de vraag wat dat is, uw wil doen, o God. Namelijk zijn lichaam offeren in plaats van al die offers uit het Oude Testament die nimmer meer konden heiligen. Toch? Dus hier vinden wij de opgewekte Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die zegt, hier ben ik om uw wil te doen, o God, namelijk om zijn lichaam, zichzelf namelijk, maar dat hebben we vorige keren gezien, in de voorgaande hoofdstukken van Hebreeën, om zichzelf te offeren. Namelijk, te wijden aan de dienst van God. Want dat is wat offeren immers is. Zie? En daarna verder. Als hij tevoren gezegd dat slachtoffer en offerand en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden, kortom, die uitdrukkingen slaan op de offers onder het oude verbond, toen sprak hij, en het wordt dus herhaald, toen sprak hij, en dus daarna sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En daarmee neemt hij het eerste, de wet namelijk, met alle offers, weg, om het tweede, het nieuwe verbond namelijk, te stellen, in te richten, in werking te doen, treden, of hoe dat maar heten mag. Laat hem goed tot u doordringen. Bovendien is het zo dat deze uitdrukking over die offers enzovoort, maar, en gij hebt mij het lichaam toebereid, die uitdrukking die is ontleend aan Psalm 40, en ik ga nou toch maar even doen, ondanks gebrek aan tijd, wat je eigenlijk moet doen dan, hem opzoeken om te kijken wat er nog meer staat. Psalm 40. Vanaf vers 6. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Dat is mijn frustratie ook altijd, hè. Hoe vertel je het allemaal en het lukt je nooit, hè. Je doet je best, maar het lukt je niet, hè. Alles vertellen en op orde, lukt me niet. Maar goed, maar zo staat het hier ook. En daarna, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Precies, dat is wat aangehaald wordt in Hebreeën 10. Daarna, gij hebt mij de oren doorboord. Dat staat er niet bij in Hebreeën 10, het wordt overgeslagen. En daarna, brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. En dat stond er weer wel bij in Hebreeën 10. Dat doorboren van die oren wordt overgeslagen, omdat het niet specifiek over offers gaat. Maar u weet toch wat dat betekent? Gij hebt mij de oren doorboord. Het is de verwijzing naar de instelling onder de wet, waarbij de slaaf na 7 jaren, dat wil zeggen in het sabbatjaar, zou worden vrijgelaten. Maar de slaaf kan ook zeggen, nou, ik wil helemaal niet vrij, ik heb hier een goede baas en daar wil ik graag bij blijven. Dan kon dat ook. Dan kon hij bij zijn heer blijven. Alleen dan moest hij met een priem door zijn oor aan de deur vastgeprikt worden voor de gelegenheid. Vreemd ritueel. Maar het is een hele mooie. Ik kan het niet helemaal uitgebreid uitleggen, maar in het kort wel natuurlijk. De priem staat voor de rest van het leven. En dat is voor iemand die eeuwig leven ontvangt heel lang. Maar goed, staat voor de rest van het leven. Waarom, dat kan ik niet uitleggen zo gauw. Het doorboren van het oor, dat ging weliswaar door het lelletje, dat begrijpt u. Zo werden slaven trouwens gewoonlijk gemerkt, hè, met een ring door het oor. Een slavenring heet dat. Hè. Maar het doorboren van het oor wil eigenlijk uitbeelden dat het oor doorboord is. Dat wil zeggen, gespoeld is. Hoe noemen ze dat bij de dokter? Uitgespoten, leeggespoten. Ja, dat je weer mee horen kunt, dat het niet verstopt zit. Dat je opengemaakt is. Het oor doorboren betekent dus overdrachtelijk het oor uitspuiten in de zin van dat men weer wat horen kan. Want de slaaf wordt geacht horig te zijn. Hij moet horen naar het woord van de meester. En hij is aan dat woord van de meester ondergeschikt. In het Nederlands heet een slaaf dus een horige. Zo heette dat vroeger. En de ring door het oor is daar de uitbeelding van iemand is horig. Daarom dragen vrouwen oorringen en mannen niet. In de dagen dat men nog wist wat het betekende. Dat is dus lang geleden. Maar goed. Ja. En de deur, dat weet u wat het is, hij werd aan de deur vastgeprikt. Want de deur zelf is natuurlijk sowieso een beeld van opstanding uit de dood. Het is diezelfde deur waar het bloed aangestreken werd van het paaslam, besprenkeld met bloed. De bloed aangestreken werd van het paaslam bij de uittocht uit Egypte. De deur die door de deurwachter werd opengedaan. Maar dat is weer een ander schriftgedeelte. Maar de deur, dat is opstanding uit de dood. Eigenlijk wedergeboorte. En de deur, als je het op de Johannitische wijze zegt, is Christus. En dus staat het daar ook, hè, bij Johannes. Ik ben de deur, zegt de Heer Jezus. Ik ben namelijk de opstanding en het leven. Wat hetzelfde is, volstrekt hetzelfde. Maar die slaaf is een uitbeelding van de gelovige die zijn Heer wil dienen, nu niet meer officieel in dwangmatige slavernij, maar uit vrije wil. Dus het is de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En voor die gelegenheid wordt het oor doorboord. Want dan moet hij horig zijn, moet hij luisteren. Hij komt tot geloof, betekent dat, hè? Want horen en geloven zijn feitelijk synoniemen in de Bijbel. Maar de eerste bij wie het gebeurde was de Heer Jezus zelf. En hij is dus in de eerste plaats die slaaf, daarna wij ook. En we laten ons het oor doorboren. En we zijn verbonden met de levende deur, enzovoorts. Hè? We hebben allemaal prachtige beeldspraak en toch heel eenvoudig. Een bepaalde begrippen die je even moet kennen. Maar daarna is het makkelijk te volgen. Gij hebt mij de oren doorboord. Slaat dus op zijn opstanding uit de dood en het aanbreken van het nieuwe verbond. Psalm 40. Daarna staat er, de uitdrukking zie ik kom in de rol des boeks, of in het begin des boeks kan ook, is van mij geschreven, ook aangehaald in Hebreeën. Daarna, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Zie, hier ben ik, om uw wil te doen, o God, heet het in Hebreeën 10. En daarna staat er, en uw wet is in het midden mijns ingewands. En dat is ook de verwijzing naar een oud-testamentische inzetting, zelfs naar de allerhoogste die er bestond. Maar dat wordt gewoonlijk niet gezien. Want die uitdrukking, uw wet is in het midden mijns ingewands, is gewoon de verwijzing naar de Ark des Verbonds. Want in het ingewand van de Ark des Verbonds was de wet des Heeren. Kortom, hier wordt dat beeld van die slaaf op Christus van toepassing gebracht en het slaat op de opstanding uit de dood. Hier wordt de Ark des Verbonds op Christus van toepassing gebracht, maar de Ark des Verbonds slaat op opstanding uit de dood. Het was een houten kist oorspronkelijk, maar hij was geheel overtrokken met goud en het deksel was sowieso uit één stuk goud. Hebben jullie dat nog? Geen hout te zien. Ik bedoel, was goud, opstanding. Bovendien, wij kennen de Ark des Verbonds als de troon der genade via Hebreeën 4. Dat wil zeggen, als de uitbeelding van het nieuwe verbond als zodanig. En de heerschappij van de beginselen van het nieuwe verbond. En van een woord van God, of een wet God, zo je wilt, die niet is opgelegd, maar is ingeschreven in het ingewand, zeg maar hart. In het hart van de mens. Maar noem eens één mens in wiens hart het woord Gods geschreven is. Christus toch? Kortom, die ark des verbonds is een beeld van Christus. Niet van zijn lijden en dood, maar van zijn opstandingsleven uiteraard. Kortom, de bekende uitspraken hier uit Hebreeën 40 wijzen in elk geval op zijn opstanding. En je moet van goede huizen komen om daarna te ontkennen dat die offers die genoemd worden waarvoor hij in de plaats kwam, dat dat ineens over iets anders zou gaan dan zijn opstanding. Het gaat juist om het ene offer onder het nieuwe verbond. Die offers hebt gij niet gewild, maar ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. Aan dit vers is ongetwijfeld ook uiteindelijk ontleend Romeinen 12... waar we ons lichaam, u en ik, waar wij ons lichaam zouden stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Om uw welbehagen te doen, o God. Dat is het verband van die schriftplaatsen. Laat hem goed tot u doordringen. En daarna volgt trouwens vers 10. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. En daarna is de vraag, wat is die gemeente in vredesnaam? En met alleen oud-testamentische uitspraken kom je daar niet uit. Maar met nieuw-testamentische wel. U weet wie die gemeente is, toch? Wij dus, ja. En dat is het tegenwoordige werk van Christus. De opgestane die in die gemeente die op grond van zijn opstanding ontstaan is, zijn werk doet en ons inderdaad onderwijst, ons in heel de waarheid leidt, of hoe het maar heten mag. Hè? Nou, ik moet hier snel bij vandaan. Jammer genoeg, want het is een prachtig schriftgedeelte. Maar ik moet nu zien door Hebreeën 10 heen te komen. Dus daar gaat hij weer, hè. Vers 5. Daarom komende in de wereld, zegt hij in Psalm 40. Slachtoffer en offerande heb je niet gewild, maar je hebt mij het lichaam toebereid. En daarna wordt het herhaald. Vers 9, toen sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. En dus zijn lichaam zou hij offeren. En de vraag is, maar wat is zijn lichaam? En die vraag wordt vervolgens beantwoord. Namelijk in vers 10. Als er staat, in welke wil wij geheiligd zijn. Wat was die wil? Het was de wil die Christus zou volbrengen. De wil God zou hij volbrengen. En die wil hield in dat hij zijn lichaam, dat hem bereid was, dat hij zijn lichaam zou offeren. En dan meteen, in welke wil wij geheiligd zijn? Hoezo dan? En het antwoord staat er gewoon achter. Door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal. Eens en voor altijd. En dan vertellen we weer de vraag, hoezo dan? En het antwoord is, omdat wij leden zijn van dat lichaam dat hij geofferd heeft. En nou zijn we een hele stap verder, want in de eerste hoofdstukken van Hebreeën was het, hij doet verzoening voor de zonden zijns volks, en hij is onze hoge priester, hij doet iets voor ons, hij heeft ons gereinigd, en reinigt ons nog, en al dat soort dingen meer. Maar nu worden de dingen nog dichter bij elkaar getrokken, en het is ook eigenlijk het antwoord op die vreemde uitspraak waar staat dat het voor Christus niet nodig was eerst voor zichzelf en daarna voor zijn volk te offeren. Dat moest Aaron namelijk wel. Maar van Christus staat dat het niet nodig is eenmaal voor zichzelf en eenmaal voor zijn volk. Want staat er dat heeft hij eenmaal gedaan. Dat hebben we vorige keer gelezen, dus komen we nou niet meer op terug. Maar u begrijpt nu waarom dat kan in eenmaal. Het is het offer voor hemzelf dat tegelijkertijd is offer voor ons. Het is één offer, want hij offerde zijn lichaam. Maar wij zijn, als het er helemaal over gaat, leden van zijn lichaam. Wij zijn met hem geofferd. En dus in die wil dat hij zijn lichaam zou offeren, zijn wij geheiligd. En daarna zeg ik dat offeren en heiligen in hoge mate synoniem zijn. En in dit vers zeker. Want offer is wijden aan de dienst aan God, beschikbaar stellen aan de dienst aan God. En heilig is precies hetzelfde. Toch? Kortom, hij heeft zijn lichaam geheiligd en daarin zijn ook wij opgeofferd. Of hij heeft zijn lichaam geofferd en daarin zijn wij geheiligd. Net wat u wil, maar het maakt geen verschil natuurlijk. in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal. En dan komt hij nog een keer. En ieder priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen, dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar dat was in vers 1 en 2 ook al gezegd. Maar deze slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Deze hoge priester die dit offer bracht is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Zie, het is na zijn opstanding dus. Voorts verwachtende voor de toekomst, totdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten, want zo gaat het in de toekomst verder, dat alles wat in de hemel en op aarde is aan hem zal zijn onderworpen. Meer heeft hij niet te doen, daar wacht hij gewoon op, staat er, hè. Meer heeft hij niet te doen. Vers 14. Want met één offer heeft hij voor altijd, in eeuwigheid namelijk, met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt, dus vervolmaakt of volmaakt gesteld, degenen die geheiligd worden. En wie worden er ook alweer geheiligd? Ja, wij natuurlijk. Degenen die tot zonen zouden gesteld worden. Het is hoofdstuk 2, vers 10 en 11. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, want daar zou je mee bezig, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Zeg maar, zij zijn allen één lichaam. En daarom met één offer. En niet één voor zichzelf en één voor zijn volk nu meer, maar één offer, want wij zijn zijn lichaam. En dan ben je dus een stap hoger als het ware dan in bijvoorbeeld hoofdstuk 2 van Hebreeën. Het beeld was eerst eenvoudig, Christus en wij zijn zijn volk en hij is onze hoge priester. En nu wordt het een stap hoger neergezet, namelijk, als het er nog helemaal over gaat, het is Christus en zijn gemeente, dus één geheel, dus wordt er ook maar gesproken over één offer. Heb je dat? Wordt steeds hoger gesteld. Zie? En hij die heiligt en zij die geheiligd worden ze alle uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, onder verwijzing naar Psalm 22. En die broeders zijn dus mede-erfgenamen en bestemd om tot zonen te worden gesteld met het woord uit vers 10. Staat kinderen helaas, maar dat zonen moeten zijn, hè? Erfgenamen. Als deelhebbend aan Christus en zijn eerstgeboorterecht. Dezelfde waarheid vind je natuurlijk ook in Romeinen 8, hoewel die ook dikwijls gemist wordt. Maar er staat dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder, maar het betekent samen met, als verbonden met, samen met vele broeders. Niet de eerstgeborene boven vele broeders, of eerstgeborene van vele broeders, maar eerstgeborene samen met vele broeders, want de strekking is ook daar, juist en vooral in Romeinen 8, dat heel de gemeente bestemd is om te delen in de heerlijkheid en daarmee het eerstgeboorterecht, dus koningschap en priesterschap van Christus. Zie? De hemel wordt daar nog net niet genoemd. Maar dat komt later dan aan de orde. Maar goed, terug naar Hebreeën 10. Hij zal de wil Gods doen en in die wil zijn wij geheiligd door de offerande des lichaams van Jezus Christus, want wij zijn daar leden van. Enzovoort. En daarna vers 14. Want vers 12 en 13 is eigenlijk een tussenzin, hè. Want met één offer heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En daarna komt Vers 15, de Heilige Geest getuigt het ons ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hem maken zal. Na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten geven in hun hart en ik zal die inschrijven in hun verstanden, zodat die uitspraak over in Psalm 40, uw wet is in het midden mijns ingewands, wel degelijk ook op de gemeente als zodanig en dus op u en mij persoonlijk wordt toegepast. Dat is wat hier gebeurt, hè? Bovendien hoorde daarbij bij het nieuwe verbond, en hun zonde en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken, hetgeen betekent dat de Heer dus onze zonde en onze ongerechtigheden geenszins op geen enkele manier betekent dat, geenszins, in geen enkele zin, meer gedenkt. En dus dat ene offer werkt voor ons. Onder het oude verbond werkte het niet, onder het nieuwe verbond werkt het wel. Daarom moet je vooral niet het Joodse gebruik volgen om verzondag, grote verzondag te gaan vieren, want dan ga je je zonde weer gedenken. Is niet de bedoeling. Juist. Hè? Nou goed. En meteen vers 18, want er staat het woord offer ook nog een keer. Waar nu vergeving derzelve, dat wil zeggen van die zonde en ongerechtigheden is, daar is geen offer meer voor de zonde. Implicerend, daar is niet meer nodig, daar komt niks meer, hierna is niks meer, het was eens en voor altijd en het is het dan. Hij wordt niet opnieuw geofferd, maar nog sterker, hij wordt ook niet opnieuw gekruist. En dat is ook een uitdrukking die in de Bijbel voorkomt. Want als wij eerst verlost zijn geworden door de kruisiging, de dood en opstanding van Christus, en daarna hebben we nog steeds een zondeprobleem, zou het betekenen dat hij opnieuw gekruist zou moeten worden. En daarna wellicht weer geofferd. En daarom degene die vasthouden aan de wet en die vasthouden aan hun eigen zonde en schuldgevoelens enzovoorts, zijn dus naar Bijbelse maatstaven vijanden van het kruis van Christus, staat er. Ik weet niet waar het staat, Colossense geloof ik. He? Het is heel strikt, maar zo is het nou eenmaal, hè. Het is allemaal gebeurd. En daarna komt in de rest van hoofdstuk 10, vanaf vers 19, de praktische toepassing. En dat is de praktische toepassing van heel onze reeks lezingen langzamerhand. Hè? Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, in het nieuwe verbond, in de hemel zelf, door het leven van Jezus, want hij leeft. Moet het niet Christus zijn? Ja, dat kan ook, maar er staat Jezus, want hij werd uit de mensen genomen, gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Het is die mens. Zie? Terwijl we dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan, op een verse en levende weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Is een pracht van een stijlfiguur die betekent, ik ben de ware, levende weg. En hier heet het een verse in de zin van een nieuwe, levende weg. En het is de verwijzing naar het sprenkelen, maar die hebben we besproken eerder, het sprenkelen van het bloed vanaf het altaar, zal ik maar zeggen, tot achter het voorhangsel en uiteindelijk tot op de Ark des Verbonds. Er ontstond een weg, een spoor van bloed dat leidde dwars door het heilige heen, in het heilige der heiligen tot op het verzoendeksel. Dat is die levende weg. En die levende weg is Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14. Een vers en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees, vandaar dat het voorhangsel scheurde historisch. Toen de Heer Jezus stierf, wij zijn er nog blij mee met die gebeurtenis, want dan weten we precies wat het voorhangsel betekende. Hè? Het barricadeerde de weg nog, moest eerst verdwijnen. Zo is het maar net. Achter het voorhangsel, enzovoorts. Kortom, terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan, en vers 21, en terwijl wij hebben nog, hier hebben de vertalers de ellipsis ingevuld, hè? En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan, want wij zijn het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, dat wil zeggen een hart waarin de waarheid woont, Uw wet is in het midden, mijn zin gewans.
Wat mag je dan bij vers 20 door zijn vlees ook zijn lichaam invullen?
Ja, u kunt natuurlijk vragen naar aanleiding van vers 20, waarom staat er dan niet gewoon dat is zijn lichaam? Het antwoord is omdat het woord lichaam in verband met Christus reeds gebruikt werd in de voorgaande verzen voor de gemeente als zodanig. Het mystieke lichaam, zo noemt men dat, het mystieke lichaam van Christus. Dat woord was dus nu eigenlijk niet meer beschikbaar, want het zou tot grote verwarring leiden. En dus wordt nu het woord vlees gebruikt. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat er schriftplaatsen zijn waar gesproken wordt over zijn vlees. En bedoeld is wel degelijk de gemeente. Vlees in de zin van lichaam. Maar dat een ander woord gebruikt is, is gewoon dat je het niet meteen met elkaar zou verwarren. Dat vlees hier in vers 20 is uitdrukkelijk, maar dat lijkt me duidelijk, zijn lichaam aan het kruis. Dat oude lichaam. Vandaar dat toen hij stierf het voorhangsel scheurde. Dan is dat in ieder geval duidelijk, hè? Maar juist sinds dat gescheurd is, sinds hij stierf, is de weg tot het heiligdom opengemaakt, hè? Vrijgegeven met de woorden uit Hebreeën 9. Goed. Vers 21. En terwijl we hebben een grote priester, maar het is hetzelfde als we hebben vrijmoedigheid om in te gaan door een vers en levende weg, welke hij, namelijk de grote priester, ons heeft ingewijd. Zo laat ons toegaan, daar heb je het woord weer. Er staat niet offeren, maar je zou het erbij moeten denken. Tot God naderen, offeren, korban. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, een hart waarin ook de waarheid woont. Onder wet niet maar te verstaan, 10 geboden, dat weet u langzamerhand. En zeker niet ook niet alleen het oude verbond, maar gewoon onderwijs, want dat is wat wet is, hè? Onderwijs. Alles wat God gezegd heeft. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Maar geloof en volle verzekerdheid is gewoon hetzelfde. In volle verzekerdheid, namelijk in geloof. In vertrouwen. Dus, onze harten, de harten, dat is de inwendige mens en het is het hart uit 9 vers 14. Onze gewetens namelijk. Gereinigd van dode werk om de levende God te dienen. En hier onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. De inwendige mens gereinigd, niet de buitenkant. En de buitenkant, dat willen velen. En dat lukt niet, dat kan niet, het is onmogelijk. Er is maar één manier om dat te doen. Ik moet altijd aan die zwarte moppen denken. Die lelijke grappen die je nooit vertellen mag, hè. Nee, als je achterste brandt aan de kachel, heb je ineens geen last meer van je verkoudheid. Vreemd genoeg, dan ben je eraf. Zoiets, hè. Ik bedoel, hoe kom je van je zonde af? Gewoon doodgaan. Verbeter de wereld, kill yourself, las ik ooit een keer achterop een Amerikaanse auto. Hè? Ja, het is te grof, dat weet ik, dat mag eigenlijk niet. Maar zo is het natuurlijk wel. Toen de Heer stierf van het kruis van Golgotha, werden wij gereinigd van onze zonde. Maar denk niet dat het een goede boodschap is, want toen waren we dood. Met hem gestorven. Het evangelie komt daarna pas. Dat hij leeft namelijk en dat het dus voor ons ook leven is. Dat is de blijde boodschap, hè? Nou goed. Onze harten gereinigd van het kwaad geweten, niet de buitenkant. En daarom stelt men zich onder de wet om de buitenkant toonbaar te maken. Om een schoon gelaat te tonen aan de mensen, zegt de Galaten 6. Dat wil men ermee, maar dat lukt ook al niet. Zie? Maar de harten gereinigd van het kwaad geweten en dus het lichaam gewassen zijnde met rein water onder verwijzing, zal u duidelijk zijn, naar oudtestamentische rituele wassingen waarbij het vlees de buitenkant gereinigd werd, maar het was de uitbeelding van wat binnen, de binnenkant moest gebeuren, het hart moest gereinigd worden van een kwaad geweten en de enige rituele wassing die we onder het nieuwe verbond kennen is de inzetting van de doop. Die is ook een uitbeelding van hetzelfde. Nou goed. Voordat de binnenkant gereinigd is. Dus laat ons, vers 22, hè, laat ons toegaan, en dan nog vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs, want dat staat er, vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw, want hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft, dat was hoofdstuk 3, die hem gesteld heeft tot hoge priester namelijk, hij is getrouw, en nog een keer laat ons, en nog een keer laat ons, laat hij even tot u doordringen, hè. Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan op een levende weg, want wij hebben een hoge priester. Zo, laat ons dus in eerste plaats toegaan met vrijmoedigheid. Het nieuwe verbond in de hemel in. Laat ons, vers 23, de onwankelbare belijdenis vasthouden, omdat God het beloofd heeft en die is trouw. En Christus is trouw aan degene die hem gesteld heeft, dus laat ons dat ook vasthouden. Vers 24, laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken, want dat is de vrucht van het leven onder het nieuwe verbond, liefde, gemeenschap namelijk, en goede werken, welke God voorbereid heeft totdat we daarin zouden wandelen. En vers 25, nog een keer laat ons, en die horen allemaal naast elkaar en ze hebben allemaal dezelfde strekking uiteraard. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen, en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. En ik zeg het altijd, wat cynisch van de verkeerde kant, maar dan is hij altijd duidelijk, dus ik heb me nou alweer verexcuseerd, maar aangezien men geen tekst in de Bijbel kan vinden waar staat dat wij verplicht zijn onze samenkomsten te bezoeken, hetgeen mij... Geen ik ook betreur, want ik kan u dus niet met een tekst in de hand zeggen, we moeten onze samenkomsten bezoeken. Heeft men dit vers ervoor gevonden? Onderlinge bijeenkomst lijkt toch verdacht veel op onze bijeenkomsten die wij zo houden. En daarvan staat dat men die, nou niet dat men die bezoeken moet, maar wel dat men die niet moet nalaten. Vooruit staat er ook negatief, vooruit dan maar, hè. Maar ik moet u zeggen, ik mag niet zeggen tot mijn spijt, maar ik moet u zeggen dat het daar niet over gaat. Want waar het over gaat is dat wij zouden ingaan, dan wel toegaan tot het heiligdom, tot de troon der genade, tot de Heer zelf. Daar ontmoeten wij elkaar uiteraard en dat is onze onderlinge bijeenkomst. En die zouden wij niet nalaten. Dat betekent gewoon, laat ons leven onder het nieuwe verband. Als je niet voldoende is, oké, sla ik een bladzij om, omdat hoofdstuk 11 er nog tussen zit met voorbeelden uit het Oude Testament. Maar dan ben ik in hoofdstuk 12, vers 15, toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods. Dan laat je de genade gods na. Dan laat je de onderlinge bijeenkomst na. Zie? En daar zouden we op toezien, ook op elkaar. En als die nog niet genoeg is, vers 28 dan van hoofdstuk 12. Alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, erven namelijk, laat ons, daar is die weer, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen, want wij hebben onze lichamen gesteld tot levend, welbehagelijk offer, immers. Nou, daarover gaat dus ook 10 vers 25, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Eerst onder, laat ons ingaan, dat is de onderlinge bijeenkomst. En daarna, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat is de goede toon, hè. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, omdat ze gewoon zijn onder de wet te leven, onder het oude verbond in plaats van onder het nieuwe. En dat zoveel te meer, elkander vermanen. Als gij ziet dat de dag nadert, welke dag? Ja, niet die van de onderlinge bijeenkomst uiteraard. Hè? De dag. Gewoon die dag. U weet toch wat het is? Die dag. De dag van de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Vers 26, want zo wij willens zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. En dat zondige bestaat niet uit het nalaten van onze samenkomsten hier, maar uit het nalaten van de samenkomst daar. Voor de troon der genade, in het heiligdom, enzovoorts. Zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. En daar hebben we de laatste keer in dit hoofdstuk dat het woord, een woord voor offeren gebruikt werd. Dan is er geen slachtoffer meer voor de zonden, maar het is dezelfde uitdrukking als uit vers 18. Daar ging het dus nog steeds over, hè? Met andere woorden, hij zou onze zonden, onze ongerechtigheden, vers 17 en 18, niet meer gedenken. Maar bij nader inzien, er is toch een zonde die wel gedacht wordt, bij wijze van spreken. Dat is die van dat wij ons stellen onder het oude in plaats van onder het nieuwe verbond. Of gewoon dat we ons niet stellen onder dit nieuwe verbond. Krijg je daar dan straf voor? Nee, loonderving. En dat is niet, wordt niet als straf beschouwd. Althans niet meteen. Ik bedoel, je hoeft er niks voor in te leveren. Je betaalt geen boete. Maar goed, het is loonderving. Precies. Wat er overblijft namelijk is niet meer alsnog een offer. Maar wat overblijft, vers 27, is een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden enzovoorts. En daarbij gaat het wel degelijk over het leven van de gelovigen onder het oude verbond, dan wel in de wereld of naar het vlees of wat het maar is. Want dat zou, daar zou het vuur over gaan, 1 Korinthe 3. Die lijkt me wel voldoende. Daarna moet ik het verhaal natuurlijk nog even netjes afmaken. Wij vinden het woord voor offeren, want daar hebben we alle teksten gehad, nog in hoofdstuk 11 vers 4. Daar gaat het over het offer van Kain en het offer van Abel, waar ik verder niks meer over te zeggen heb. En in vers 17 van hoofdstuk 11 over het offer van Isaac, waarover ik nu ook verder niks te zeggen heb, omdat er geen rechtstreeks verband is, geen rechtstreeks verband met het offer van Christus. Daarna hebben we het woord nog in twee teksten achtereenvolgens. En hebben we alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament gehad. Dat is in hoofdstuk 13 van Hebreeën. Want dat is een leuke, daar hebben we nog een keer zo laat ons. Laat ons ingaan en dat niet nalaten. En nu vers 13, zo laat ons dan tot hem uitgaan. Want wat enerzijds heet ingaan, heet anderzijds uitgaan. Het is een ingaan in het heiligdom, maar als men ergens ingaat, gaat men ook ergens uit. Logischerwijze. Men komt aan de andere kant van de deur terecht. En als wij ingaan in het heiligdom en dus onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, komen wij naar uitsluitend aardse maatstaven terecht buiten de legerplaats. Hebben jullie die? Overigens, schiet men eens te binnen, die onderlinge bijeenkomst, de Griekse uitdrukking daarvoor, komt nog maar één keer elders in het hele Nieuwe Testament voor. Dat is in 2 Thessalonicenzen 2, ik meen vers 1, waar het vertaald is met onze toevergadering. Toevergadering, onderlinge bijeenkomst. Toevergadering. Onze toevergadering tot hem. En dat daar is in ieder geval de aanduiding van de opname van de gemeente. Dat wil zeggen, dat is wanneer we lichamelijk verenigd worden rondom de troon van Christus. En in Hebreeën 10 gaat het erom dat wij geestelijk verzameld worden rondom de troon van Christus. En daarnaast nog een opmerking, voor zover er zoveel verdeeldheid is onder gelovigen, is het simpelweg omdat zij niet genaderd zijn tot de troon der genade. Want daar komen zij, gelovigen, onderling bijeen. En let maar op, wij hebben sowieso al weinig contacten, zal ik maar zeggen, met degenen die zich onder de wet stellen, met degenen die wereldse normen hanteren, ook weinig contacten met degenen die leren dat Christus niet onze hoge priester is, al ontkennen ze zijn opstanding en dat soort dingen niet. En ook geen contact met gelovigen die zeggen, maar wij leven helemaal niet onder het nieuwe verbond, want het was voor Israël enzovoorts. Wat moet je ermee? Ik bedoel, die ontmoet je niet dus. Niet bij die troon, toch? Nou ja, nou zeg ik het weer tamelijk zwart-wit. En zo zwart-wit ligt hij natuurlijk niet, hè. Maar onderweg kan je een heel eind mee en daarna raak je die mensen kwijt. Waarom? Omdat ze de onderlinge bijeenkomst nalaten, niet naderen echt tot de troon, de heerschappij, der genade, onder erkenning van Christus als onze hoge priester en dus onder erkenning van het werk dat de Heer nu in ons doet. En dat is het, hè. Nou goed, maar ik was er al voorbij. Ik was naar Hebreeën 13. Ik ben alweer ver over de tijd helaas, maar Hebreeën 13 vers 15 en 16, klaar. Dan heb ik al het schriftplaatsen gehad. Waar staat vers 15? Eerst vers 12, vers 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want als we ingaan in het heiligdom verticaal, gaan we horizontaal ook een afstand. De legerplaats uit namelijk, dat is het idee. Maar het was het idee van Grote Verzondag. Ik zal toen wel besproken hebben ook. Er waren twee bokken, want met één kon het niet gedemonstreerd worden. Dus er waren er twee. De één daarvan werd op bloed gebracht in het heiligdom. En de ander werd met bloed en al de legerplaats uitgejaagd. De woestijn in. En beide zijn op zowel Christus als op ons van toepassing. Christus is nog steeds buiten de legerplaats. Dat blijft niet zo. Straks in de wederkomst komt hij in de legerplaats en stelt hij in de legerplaats orde op zaken. Zoals hij dat ook een keer illustreerde toen hij in de tempel kwam en zich een zweep knoopte en toen huishield, want dat noem ik huishouden. In de voorhof, weet u nog? Ze hebben er een huis van koophandel van gemaakt. Nou ja, dat is in onze dagen met de gemeente net zo goed gebeurd. Een huis van koophandel is het geworden. Maar goed, hè. Maar hij zal in de legerplaats in de toekomst orde op zaken stellen alsnog. In de gemeente trouwens ook. Maar vooruit, hè. Maar in de toekomst komt hij alsnog in de legerplaats. Maar Grote Verzoendag beeldt dat niet uit. Daarom houdt het verhaal op met het levende dier wordt in de woestijn uitgelaten. En dat is het dan. Maar zo zouden wij uitgaan buiten de legerplaats. Tot hem staat er, de implicerend, hij is dus buiten de legerplaats. En wij zouden hem ook niet moeten willen introduceren in de legerplaats. Dat doe je als je een christelijke politieke partij opricht of zo. Hè? Dan ga je proberen de Heer een plaats te geven in de legerplaats. Maar hij is niet in de legerplaats. Hij wil ook niet in de legerplaats. Hij is er een keer uitgezet en is buiten de legerplaats gestorven. Dat was vers 12. En hij komt er pas weer in nadat eerst de legerplaats zelf om zeep geholpen is. Maar ik zeg het weer wat ongelukkig. Nadat van de legerplaats geen steen op steen gelaten zal zijn, de legerplaats Jeruzalem zal verwoest worden en daarna pas herbouwd en daar zal hij een plaats hebben. En dat geldt voor heel de rest van de wereld ook. Zowel letterlijk als overdrachtelijk. Toch? En omdat de Heer buiten de legerplaats is, zit er voor ons niks anders op dan wanneer we ingaan of gaan tot hem, dan komen we terecht in het heiligdom, maar buiten de legerplaats. En ik heb al eerder gezegd, bij gelegenheid stond het heiligdom trouwens buiten de legerplaats. Ooit een keer, hè? Maar daar ga ik nou niet meer op in. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want zoals hij gesmaad wordt, zouden wij net zo goed versmaad worden door de wereld. Dat lijkt mij het duidelijke woord. Wij horen er niet bij. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomende, dat hemelse Jeruzalem. Niet wij zoeken de toekomst, wij zoeken de toekomende stad, maar die is al. Echter niet hier, maar daar. Dat wil zeggen, het hemelse Jeruzalem, hè, die stad. Maar dat was hoofdstuk 12. En dan nog een keer, zo laat ons, want wat moeten we dan buiten de legerplaats? Nou ja, feest vieren. Maar hier staat, laat ons dan door hem altijd... goden opofferen, offeren met nadruk dus, opofferen. Een offerande des lofs, een lofoffer, daarmee een dankoffer. Ook genoemd het vredeoffer, maar dat is de uitbeelding van opstandingsleven, heb ik eerder gezegd. En die offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Ontleend aan Hosea 14. Maar ik haast mij erbij te vertellen dat het niet alleen maar gaat over de lippen, want ik vertel u steeds opnieuw, naar aanleiding van andere schriftgedeelten, dat lippen, keel, mond en tong dikwijls in één adem genoemd worden en dat het staat voor de weergave van wat uit het hart van de mens komt, maar het wordt niet beperkt tot tong of lippen of keel of mond, maar daar begint het mee. Dat wil zeggen, als je eenmaal lippen genoemd hebt, komen daarna handen en voeten en wat voor lichaamsdelen we ook nog maar meer hadden. Dat wil zeggen, het gaat om heel ons lichaam. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Vraag maar aan Jacobus hoe dat zit met die mond enzovoort. Het gaat over heel het leven. Het eerste wat wij doen is met de mond. En met de mond leiden wij onszelf, staat er, ons hele lichaam om enzovoort. Kortom, het is niet alleen maar de lippen. Het is beeldspraak voor het hele menselijk lichaam. Een bekende beeldspraak, een deel voor het geheel, een belangrijkste deel wordt genoemd, de lippen. En in de tweede plaats moet ik eraan toevoegen dat je het ook niet anderszins moet beperken, want men heeft wel eens het beperkt tot dat de vrucht der lippen die zijn naam beleiden, dat gaat over het uitspreken van een aanbiddend gebed. En dat is het ongetwijfeld. Maar ja, dat lijkt me ook zo voor de hand te liggen dat ik ook niet begrijp waarom het er dan staat. Onze offerande des lofs bestaat niet daaruit dat we bij gelegenheid, soms als we bij elkaar zijn of soms als we alleen zijn, met onze lippen een aanbiddend gebed uitspreken, toch? Hè? Ik zal hem eruit knippen wat ik nu ga zeggen, maar men heeft het tegenwoordig over aanbiddingsdienst. Het is heel populair geworden, aanbiddingsdienst. En ik heb er echt niks tegen. En het enige wat ik ervan zeggen moet, is dat een half uurtje, is het langer? Hoe lang maar? Een half uurtje in beslag neemt per week of zo, heeft men een aanbiddingsdienst. Heel ons leven zou één dienst, en namelijk een aanbiddingsdienst zijn. Want offeren, dat is wat de priester doet, maar dat is wat de priester offert, wat een Nieuwtestamentische priester offert, is heel zijn leven. En heel ons leven zou zo'n lofoffer zijn. Het is niet maar een aanbiddend gebed. Het zijn zelfs niet alleen de woorden die we uitspreken als wij het evangelie prediken of iets dergelijks. Het is heel ons leven. Al wat wij doen, zouden wij doen van harte, goden en niet de mensen. Men zal begrijpen wat hier staat. Christus offerde zichzelf en wij zouden niet alleen onze lippen offeren, of een paar woorden alleen maar van onze lippen, maar heel ons leven. Zie? En als van de priester staat dat er een priester zou komen, Malachi, dat er een priester zou komen, wiens lippen het woord of de waarheid, wat staat er precies, bewaren, wil niet zeggen dat de priester af en toe wat zegt. Het wil zeggen dat die priester met heel zijn leven en met al zijn lichaamsdelen en 100% van zijn tijd priester is. En doet wat hij doen moet als priester. Zie? Men zou die beeldspraak begrijpen. Niet alleen maar lippen. Bovendien staat er meteen achter. En vergeet de weldadigheid, namelijk de mededeelzaamheid niet. Dat is de gemeenschap, maar nu nogal materieel, hè? Vergeet de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Een thema dat natuurlijk anders ook bij gelegenheid herhaald wordt. Maar we zouden bedenken dat het hier niet gaat om een ritueel. Anders krijg je in vers 15 het ritueel van een aanbiddingsdienst of eredienst of hoe men het maar noemt. En in vers 16 krijgen we dan zeker het ritueel van de collecte. En ze staan naast elkaar. Ze worden allebei offer genoemd. Maar het gaat niet om rituele dingen. Het gaat om een wijze van leven, uiteraard. Hè? Dat moet ons toch, na 13 hoofdstukken, zou ons dat toch duidelijk moeten zijn. Want in navolging van Christus zelf zijn u en ik geofferd. Dat wil zeggen, wij zijn met hem geofferd. En toen hij 2000 jaar geleden zei, zie, ik kom om uw wil te doen, o God, gij hebt mij het lichaam toebereid, wil zeggen dat als wij aan dat lichaam toegevoegd zijn, pak een beet 1900 jaren en nog wat later, dat van ons verwacht wordt, van Gods wegen, dat wij zijn wil doen. En dus onszelf alsnog offeren, goden tot een welriekende reuk enzovoorts. Want dat is het vervolg op het verhaal natuurlijk, gewoon in Romeinen 12 en wat er verder volgt. En daarna met andere uitdrukkingen, er wordt de term offeren niet meer gebruikt, met andere uitdrukkingen in andere schriftgedeelten. Kortom, als de Bijbel spreekt over een offer dat Christus gebracht heeft, gaat het over zijn tegenwoordige werk sinds, met grote nadruk, na zijn opstanding en tot in onze dagen, maar dat niet alleen, want dat offer van Christus blijkt ons offer te zijn. Omdat wij er deel aan hebben. Hadden wij niet om gevraagd, dat geef ik toe, maar wij waren daarin besloten. Zie? En toen wij tot geloof kwamen, werden wij toegevoegd aan die situatie, aan dat lichaam dat gewijd is aan de dienst van God. Op grond van wat eenmaal lang geleden buiten ons om op zijn tijd heeft plaatsgevonden. En dat is de consequentie van onze verlossing. Onze zonde weggedaan, eenmaal geheel gereinigd, nieuw leven ontvangen. Jawel, en toen keken we om ons heen. Toen bleek dat wij waren onder het nieuwe verbond. Wij waren in de hemel en we waren bovendien priesters en bovendien gewijd aan de dienst aan God. Waarom ook niet? De oud-testamentische priester werd geboren en keek om zich heen, werd zich bewust wie hij was. En ik kwam tot de conclusie, hij was een Israëliet, behoorde tot het volk van God dus. Maar hij was uit de zonen van Aaron, hij bleek priester te zijn enzovoort en gewijd aan de dienst aan God. En toen tot een doordrong, moest hij 30 zijn geloof ik, maar toen werd hij geacht zich te melden bij het hoofd van dienst, bij de hoge priester. Hier ben ik weet wie ik ben en dus... Nou, en zo was het met de Heer Jezus toen hij opstond. Hij wist wie hij was en daar meldde hij zich. Hier ben ik, om uw wil te doen. En het deed het zelfs onder verwijzing naar de schriften en zei, want in het boek, in het begin des boeks, in het Oude Testament, is van mij, leuk hè, in het begin des boeks, in het Oude Testament, is reeds van mij geschreven, hier ben ik dan. Zie? En daarmee hebben wij onze positie ontvangen. En de bedoeling is uiteraard dat wij de consequenties daarvan trekken, ontstellen onder het nieuwe verbond, uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragen en alles wat wij doen, zouden wij doen van harte goden en niet de mensen. En dat is niet omdat wij een uur in de week bij wijze van spreken een priesterlijke functie vervullen in een samenkomst of zoiets, maar omdat wij gewoon de rest van ons leven priesters zijn en geacht worden alle werk wat wij doen te doen als priesters. Zie? En daartoe zijn wij tot hem, aan God geofferd. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we vanavond hier mochten zijn. En ook de weken die hieraan vooraf gingen, dat we ons mochten verdiepen in uw woorden, in het algemeen en speciaal in deze woorden, in het bijzonder. En mogen vaststellen dat ze ons spreken over onze heiland zelf en over de tegenwoordige positie van onze Heer Jezus Christus, die u uit de mensen genomen hebt. En u hebt hem verheerlijkt en gesteld aan uw rechterhand en gemaakt tot uw zoon en tot hoge priester van dit nieuwe verbond. We hebben reden om u te danken dat wij daaruit mogen leven en dat we niet leven onder de heerschappij van deze bediening des doods, maar leven onder de heerschappij van de bediening des geestes en des levens en staan in de vrijheid, mogen wandelen in het licht en met u verzoend zijn, eenmaal door het dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, maar bovendien dat we ook nu behouden worden door zijn leven. Wij danken u dat we ons daaraan mogen overgeven en deze belijdenis des geloofs mogen vasthouden in de wetenschap dat hij die het beloofd heeft getrouw is. Daarom danken we u voor dit voortgaande werk dat u aan ons doet, waarbij u ons bekwaam maakt en opvoedt voor de toekomst en voor onze aanstelling tot zonen. We danken u daarom dat wij vanuit de dagelijkse situatie waarin wij leven altijd mogen uitzien en kunnen uitzien naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Mogen uitzien naar de vervulling ook van deze betere nieuwtestamentische beloften die u ons gedaan hebt onder dit nieuwe verbond dat gebaseerd is op betere offeranden. Wij zeggen u dank voor die rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt en bevelen ons dus bij u aan, opdat wij betrokken zijnde in uw tegenwoordige werk mogen wandelen tot eer van uw naam. Amen.